Oké, nou, hartelijk welkom allemaal. Ik ben, even kijken, in goed Nederlands ben ik super excited dat er zoveel mensen op een embedded sessie tijdens Tech Days afkomen. Dat vind ik echt, dat is helemaal te gek. Ik had ook het gevoel van die druk die wordt te groot. Ik kan dat niet alleen af. Dus ondanks dat mijn naam in het programma staat, heb ik John bereid gevonden om in ieder geval even 15 minuten iets zinvols te vertellen. Daarna gaan we onzin doen. John.
Dankjewel, Maarten. Nou, mijn naam is Sean Coat. Ik ben de EMVP, oftewel een Embedded Microsoft Valuable Professional. En voor de Microsoft Embedded competentie. Maarten is dat voor de phone. Ik heb nog niet zo'n mooi oortje, maar ik mag wel vaak wat praten voor jullie. Ik wil jullie wat vertellen over de Intelligent Visions die Microsoft Embedded heeft in het industriekanaal. En dat past heel goed aan, zometeen ook een stukje op het verhaal wat Maarten gaat vertellen. Wat een van de competenties is binnen de Microsoft Embedded. Wat je ziet in de wereld eigenlijk, vooral als ik spreek vanuit onze regio, de Benelux, zie je eigenlijk dat de markt continu in beweging is. Beweging in de zin van dat de embedded devices die we hier beneden hebben staan op de Microsoft Embedded stand, bij de koffiestand, eigenlijk devices zijn die je eigenlijk over de hele wereld wat tegen ziet komen. Hè. Kassa's, we doen ook daadwerkelijk koffie serveren door een Windows Embedded Compact machine. Dat soort zaken zie je gewoon dat Microsoft Embedded eigenlijk al die jaren best consistent aanwezig is in de wereld. Die devices die je daar ziet staan zijn eigenlijk op zichzelf losstaande devices. Devices eigenlijk die steeds meer geconnect gaan worden. En geconnect in de zin van dat die devices met elkaar gaan praten. Data gaan storen in een database. En op het moment dat die data ontsloten wordt en daadwerkelijk in een database kan komen, kun je ook daadwerkelijk de business intelligence uit een systeem halen. Hoe gaan we dat doen? Als we diezelfde devices pakken, kunnen we de devices eigenlijk, de data die we eruit kunnen onttrekken, zie je dat dus eigenlijk de policies, de data, de payments van alle systemen die daar aan vasthangen, kun je daadwerkelijk allemaal poorten naar een mooie database. Een database die vervolgens aangesloten kan worden, ontsloten kan worden aan een enterprise system. Volgens mij is mijn microfoon af en toe een beetje zachtjes. Maar het enterprise system op bestaande systemen. Systemen die je dus gewoon in het infrastructuur van de enterprise wereld gewoon tegenkomt. Hoe doet men dat? Als je die twee werelden aan elkaar brengt, dan kun je dus hetgene wat in die embedded devices tegenkomt, kun je dus daadwerkelijk inzichtelijk krijgen. En dat je dingen inzichtelijk kan krijgen, kan je ook dingen sturen. Met andere woorden, een mooie Microsoft term, een intelligent system enables data to flow across an enterprise infrastructure, spanning the devices, where valuable data is gathered for employees and customers, to the back-end systems where the data can be translated into insight and action. Om dat daadwerkelijk te kunnen doen, heeft Microsoft in ieder geval eerst een studie uitgevoerd door middel van een IDC. IDC heeft gekeken naar de processorplatformen die op dit moment verkocht worden en waar men denkt te gaan verkopen. En dan niet gerelateerd op de Windows Phones, dus niet op de phone-markt, maar echt puur op de industriële markt. En dan ziet men dat in 2005, dus eigenlijk in 10 jaar tijd tot 2015, dat getal 1,2 triljoen aan devices gaat worden. Nou, daar wordt Microsoft best wel nerveus van ja, wat gaan we daar aan verdienen dan? En wat gaan we dan daadwerkelijk ook bieden qua technologie? Nou, als we dus die intelligent systems pakken, dan moeten wij eigenlijk door een paar stappen heen om daadwerkelijk de data uit die machines te kunnen krijgen. Dus stap 1 is, je start het embedded device op. Die device gaat data collecteren. De data die wordt gestoord op de machine. En dat daadwerkelijk wordt de data geprocessed. Dan moet men denken aan een stukje connectivity. Ik heb een standalone device, daar moet ik connectivity tussen hebben, zodat die ook daadwerkelijk aan mijn enterprise wereld vast kan komen. Dat kan ook. Want als je dat kan doen, dan kan je de back-end servers voorzien van daadwerkelijk de data. Dus de business data die dus uit de machines komen, worden gestoord. Daar kan men dus analyse op doen en een stukje business intelligence. Doordat je die business intelligence kan doen, dan kan je ook daadwerkelijk de business values, dus echt de waarde, de meerwaarde van het product daadwerkelijk promoten en verkopen. En daarmee kan je dus ook beslissingen nemen in het hele geheel. Hoe zie je dat in de huidige dag? Een productieproces kan dus daadwerkelijk productiedata uit de systemen krijgen. Dat wordt geanalyseerd. En men kan bijvoorbeeld recepturen aansturen, aanpassen door meer effectiviteit te krijgen in soorten processen. Nou, op het moment dat je dus die data hebt geanalyseerd, wil je natuurlijk wel dat kunnen sturen. En dat kan ook, want door een stukje device management kan men dus ook daadwerkelijk een update uitvoeren naar dat Windows Embedded platform. Nou, dat alles moet men wel wat attributen voor nodig hebben. Attributen in de zin van identity. Welke data heb ik nodig en hoe moet die data daadwerkelijk eruit zien om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen? Als we praten over data, praten we ook over security. Hoe gaat men om met security? Wat kan je doen met betrekking tot security? Mijn device was altijd standalone, was niet ethernet enabled. Dat is hij nu wel. Hij hangt aan het internet. Hoe gaan we om met virus attacks en dat soort zaken? Dat zijn zaken die erg belangrijk zijn. Connectivity is natuurlijk de derde attribuut die je gewoon als foundation moet hebben om daadwerkelijk de verbinding te kunnen maken. Daarbovenop kan men dus ook daadwerkelijk manageability doen. Manageability in de zin van als ik die data nu eenmaal binnen heb, wat ga ik daarmee doen? Analyseer dat en ik wil dat ook kunnen terugsturen naar het device. De user experience is dan ook erg belangrijk. Van wat gaat de gebruiker daarvan zien en hoe kan de gebruiker daarmee interaction hebben. Dus een data die teruggestuurd wordt naar een device waarmee zaken worden aangepast. Hoe ga je dat ook daadwerkelijk zometeen visualiseren? En de belangrijkste factor in de hele visie is eigenlijk de analytics. Doordat je die data hebt in systemen die altijd doof waren, PLC, SCADA systemen die je heel veel ziet in de industrie. Door die juist te ontsluiten, kan je juist met een stukje business intelligence je onderscheid maken met. Nou, hoe doet Microsoft dat dan? In Microsoft Embedded doet dat in eigenlijk drie platformen. Voor leuke demo's wil ik jullie natuurlijk dan altijd even uitnodigen beneden bij ons op de stand. Want we hebben daar de General Embedded zaken staan in de vorm van Windows Embedded Standard 7 en Windows Embedded Compact 7. En daar gaat Maarten zo meteen wat over vertellen. We hebben de System and Services, dus Microsoft biedt ook gewoon de servers aan in het Embedded kanaal. Wat moet je daarbij voorstellen? Eigenlijk dezelfde installatieset die je normaal gesproken doet voor server in het OEM kanaal. Dat doe je hetzelfde in Embedded. Dus een licentieovereenkomst die anders is, maar waardoor je wel bepaalde functionaliteiten kan krijgen die expliciet voor de industrie heel erg wenselijk zijn. Daarbij heeft Microsoft ook nagedacht over van ja, als we natuurlijk nu onze embedded devices gaan aansluiten op een enterprise wereld waar men bekend is met System Center, dan moeten we dus ook wat kunnen doen voor die mensen. Want die hebben nu ineens te maken met embedded devices. Dat is nog steeds een PC voor de meeste mensen. Maar die embedded devices hebben ook echt embedded enabling features die niet zo bekend zijn bij die mensen. En daarbij heeft Microsoft de Windows Embedded Device Manager gemaakt, wat eigenlijk een plugin is voor de System Center Configuration Manager, waardoor je die embedded devices kan ontdoen van hun embedded filters die ze hebben draaien, waardoor de systemen read-only zijn. En daadwerkelijk ook op een hele makkelijke manier je updates kan uitvoeren. Dan heeft Microsoft dan ook nog over nagedacht om bepaalde industry en category solutions te bouwen. Dus expliciet voor thin clients, handhelds, automotive, enterprise en post-ready. En post-ready is een point of service. Wat ook een point of sale kan zijn, een kassa. Maar ook een internetzaal en alles. waardoor je een bepaalde functionaliteit krijgt van een hogere betaalde licentie die teruggebracht wordt naar een goedkopere versie. Hoe zit ik met mijn tijd? Ik denk dat ik het goed ga doen. Ik heb
nog 5 minuten. Dus.
Nou, dan werd mij gevraagd beneden van John, heb je wel een call to action? Toen zei ik van ja, ik loop al een tijdje mee en ik weet dat Microsoft heel graag altijd een call to action wil hebben. Dus wat ik jullie wil vragen is, kom alsjeblieft even langs bij ons op de stand. Daar zal Maarten aanwezig zijn voor vragen die jullie achteraf ook willen stellen. We hebben daar een device showcase staan. Waar onder andere ook de koffiemachine. Dus als je een heerlijk lekker bakje koffie wil hebben, wat echt gezet wordt door een barista wat in de machine zit. Dus het is niet een Douwe Egbert bak koffie wat dan een keer zo vol. Dat duurt even. Wordt volledig aangestuurd door Windows Embedded. En onze partners, waaronder wij, Alte en ook Koningin Hartman en Distributeur, hebben wat zaken geregeld omtrent een prize winning action. Dus er worden wat bordjes verloot. Als jullie je eigen registreren, dan kunnen jullie misschien vanavond naar huis gaan met een echte Intel Mini NTX Embedded Board. Met daarop een Windows Embedded Image, of course. Heel belangrijk. En die wordt aangeboden door een van onze distributeurs. En hier wil ik het in ieder geval voor nu bij laten. Dankjewel.
Nou, dan was het dan leuk dat jullie gekomen zijn. Nee, we gaan nu, kijk, hij had het wel over intelligente systemen, dus ik denk dat het nu tijd wordt om gewoon eens even zo'n systeem te gaan bouwen dan. Hè. Het zal wat minder intelligent worden omdat ik het ga bouwen, maar we gaan het wel proberen in ieder geval. Dus we gaan nu door op Compact 7 en ik ga het hele traject door. Wat ga je doen, wat heb je nodig om een Windows Embedded Compact 7 oplossing te realiseren? Het is een beetje een uitdaging om in een uurtijd van niets tot een volledig systeem te komen. Normaal staat er een aantal maanden voor. Dus ik had zoiets van, nou, dan moet ik dat in een uur kunnen. Als gemiddelde ontwikkelaar daar een paar maanden voor nodig. Hè? Want hoe moeilijk kan het zijn, hè? Met al die Microsoft tools. En dat is ook wel ongeveer de essentie van dit verhaal. Waarom gaat dat werken bij mij? Omdat ik op ideale hardware aan het werken ben. Namelijk mijn hardware maakt gebruik van een virtuele PC. Nou, dat ding zal normaal gesproken altijd een verbinding krijgen met mijn ontwikkelmachine die op dezelfde fysieke metaal draait. We gaan het hebben over Windows Embedded Compact 7. En Microsoft heeft iets met naamgeving. De eerste versies van Windows CE, die heette gewoon Windows CE. Dan weet je waar je aan toe bent. En toen kwam er een hele filosofie van, waar staat dat CE nou ook alweer precies voor? Nou, dat staat niet voor consumenten, elektronica, ook niet voor compact en embedded. Het was gewoon een afkorting, willekeurig gekozen. En toen kregen we op een gegeven moment een versie Windows CE 4.0, Windows CE.NET 4.0. Was wel leuk, want toen moest alles binnen Microsoft moest .NET gaan heten. Alleen Windows CE 4.0, Windows CE.NET 4.0... had geen .NET ondersteuning. Dus het is wel grappig als je dan toch .NET heet. Dat alles dat moest. Toen kwam er een Windows Embedded CE6. Dat is een versie, een voorgaande versie. Populaire versie, wordt veel gebruik van gemaakt. Geef ook veel trainingen op nog steeds. In binnen- en buitenland mag ik zeggen, sinds verleden week. Daarna kwam er marketing van Microsoft. Ja, je moet toch nadenken over nieuwe naamgeving. Je moet je eigen bestaan als marketingfiguur rechtvaardigen. Dus hebben ze de naamgeving weer eens een keer omgegooid. En nu heet dit product Windows Embedded Compact 7. Nou ga ik niet telkens de naam Windows Embedded Compact 7 volledig noemen. Ondanks dat ik dat wel zou moeten doen. Maar dan komen we inhoudelijk tot niets. Zeker niet tot een platform. Dus ik noem het gewoon CE. Het is een hard real-time besturingssysteem. Dat is heel belangrijk. En dat besturingssysteem draait op meerdere processoren. En tot 29 februari of zo, dat is volgens mij een datum die belangrijk schijnt te zijn in relatie met Windows 8. Maar in ieder geval tot die tijd, dan komt er een consumentenpreview van Windows 8. Tot die tijd is dit besturingssysteem eigenlijk het enige wat echt commercieel verkrijgbaar is van Microsoft. Wat draait op andere processoren als een x86. Dus ook op ARM en op MIPS. Straks Windows 8 gaat ook op ARM processoren draaien, maar dat is tamelijk uniek eigenlijk. En Windows CE is het enige besturingssysteem van Microsoft wat hard real-time gedrag heeft. Echt hard real-time gedrag. En het bizarre van zo'n besturingssysteem van Windows CE is wel dat je moet nadenken over de manier waarop je dat op de target krijgt. En niet alleen dat, maar je moet ook nadenken over de functionaliteit die je in dat besturingssysteem wil hebben. Want Windows CE is wat dat betreft volkomen anders als andere Microsoft besturingssystemen. Want binnen Windows CE bepalen wij aan de hand van onze requirements wat voor functionaliteit er in dat besturingssysteem gaat komen. En we gaan meer of minder componenten toevoegen, dan wel weglaten, om echt specifiek een embedded systeem te bouwen. Pardon? Ja, maar dat is de echte Windows Embedded. Windows Embedded Compact Server is een hele echte Windows Embedded. Windows Embedded Standaard is dat ook. Het punt is, en dat geldt dus inderdaad voor beide besturingssystemen. Ze zijn beide, ben je als ontwikkelaar, als OS-designer, ben je verantwoordelijk voor het toevoegen dan wel weglaten van componenten. Windows Embedded Standaard doet dat in wat mindere mate als Windows Embedded Compact. Windows Embedded Compact bestaat ook, of heeft de mogelijkheid om meer processoren te draaien. Kan wat meer componenten toevoegen dan wel weglaten. Windows Embedded Standaard is veel meer voor standaard PC-architectuur hardware. Dus dat is een groot verschil tussen die twee. Maar dan nog steeds, Windows Embedded Standaard kun je op footprints draaien van een paar megabyte. Versus de volledige range die een normale desktopmachine heeft. Hard real-time gedrag is wel exclusief voor Windows Embedded Compact. Alhoewel voor standaard zijn er oplossingen waarbij je real-time extensies van derde partijen kan kopen. Nou, je ziet ook een evolutie in embedded land. Hè. We praten nu meer en meer over intelligente systemen, niet alleen maar over standalone systemen. Wat je ook ziet, dat is op het gebied van processoren wordt multicore, wordt heel erg bruikbaar, toegankelijk, ook voor embedded systemen. Dus de footprint van onze systemen zie je groter worden. Wat belangrijk is voor embedded systemen in het algemeen is betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid moet gewoon heel erg hoog zijn. Het is onacceptabel, die koffiezetmachine waar John het over sprak. Ja, je wilt gewoon wel dat dat ding het altijd doet. Maar verplaats je nu in een monitoring systeem wat wellicht op een booreiland geplaatst wordt of wat dan ook. Wat slecht bereikbaar is, slecht toegankelijk is. Waarbij je misschien over die air updates wil doen van je besturingssysteem. Ja, als dat niet stabiel zou zijn, is het natuurlijk een onacceptabele situatie. Dus dat is heel belangrijk. Intelligente systemen, dan met name richting consumentenelektronica. Time to market is heel erg belangrijk daarbij. Je kunt het je niet meer permitteren als bedrijf zijnde om heel erg lang te ontwikkelen, want je concurrent is waarschijnlijk eerder op de markt met een product en daardoor verlies je de slag. Ja, en we gebruiken in ieder geval tooling die andere ontwikkelaars met Microsoft-technologie ook gebruiken. Dus we maken gebruik van Visual Studio, wat plezierig is. En wat meer en meer belangrijk wordt, is dat het uiterlijk van een applicatie anders gaat worden of het uiterlijk van een oplossing, van een embedded systeem. Je ziet meer en meer dat met name eindklanten, een klein beetje klaar zijn met een traditionele Windows look and feel. Systemen, UI's moeten er mooier uitzien, moeten er sexier uitzien. De tijd van vierkante of rechthoekige Windows hebben we een beetje achter ons gelegd. En daar wordt ook op ingespeeld, ook in Windows Embedded Compact, door additionele tooling. Nou, Windows Embedded Compact is een generiek besturingssysteem. Zoveel mogelijk een generiek besturingssysteem. Wat geprobeerd wordt is om zoveel mogelijk functionaliteit te delen tussen allerlei smaken van Windows CE en pas in een laat stadium specifiek voor hardware oplossingen te realiseren. Wat daarvoor nodig is, dat is een laagje hardwareafhankelijke software die in Windows CE ondergebracht is. Dat is een board support package. Degene die er verantwoordelijk is om dat te maken is vaak de OEM, de maker van de hardware. En dat board support package praat aan de onderkant tegen hardware, aan de bovenkant tegen het Microsoft besturingssysteem. Je hebt een verzameling device drivers nodig. Meer en meer zie je dat zo'n board support package, dat het standaard bij hardware geleverd wordt en dat de OEM er echt voor verantwoordelijk is. Je kunt zelf je eigen board support package schrijven, je kunt dat maken. Maar dat is niet triviaal. Je moet echt veel affiniteit met hardware hebben. Snappen hoe Windows CE werkt aan de onderkant. Dan is het wel te doen. Maar vergeet niet dat een zwak board support package maakt een totale oplossing niet echt stabiel. Dus het is een heel essentieel en lastig stuk software wat gerealiseerd moet worden. Je hebt te maken met device drivers. Wat we binnen Windows CE hebben vanaf versie 6 is ook de mogelijkheid voor Silverlight. Om met name een moderne UI te krijgen. En Silverlight begon zijn of haar leven als een plugin voor browser-based applicaties. Waarbij je een hele kleine .NET runtime in de browser host. En daarin met beperkte functionaliteit ja, allerlei grafisch toch wel redelijk hoog niveau-achtige dingetjes kunt doen. Mooie animaties kan maken enzovoort. Die hele browserwereld, die hele niet-Windows look en feel, daar zijn embedded ontwikkelaars en met name hun klanten best wel van gecharmeerd. Dus zie je dat Silverlight ook de weg begon te ontdekken richting embedded systemen. Alleen op een embedded systeem, met name op een Windows embedded compact systeem, dat zullen toch systemen zijn met een vrij kleine footprint. En als je dan een .NET runtime nodig hebt, en als je een .NET runtime nodig hebt om Silverlight functionaliteit aan te kunnen, dan heb je een aantal problemen. Sowieso grote, geheugengrootte, ondanks dat het voor een desktop dat Silverlight een hele kleine implementatie is, kan het voor een embedded systeem toch best wel groot zijn. En het tweede is, Windows Embedded Compact is een hard real-time besturingssysteem. En het .NET Compact Framework, waarin je code schrijft om Silverlight-applicaties hun functionaliteit te geven, dat is niet hard real-time. Want een .NET, een managed omgeving, die is per definitie niet hard real-time. Omdat je te maken hebt met niet-deterministisch gedrag van bijvoorbeeld een garbage collector. Je weet niet wanneer er garbage gecollect wordt. Het enige wat je weet is als er een garbage collectie plaatsvindt, dan wordt je systeem even tijdelijk stilgezet. Ja, als dat zo is, dan is dat dus geen oplossing voor een embedded systeem om Silverlight toepassingen te maken als het hard real-time moet zijn. Dus is er een andere oplossing gekozen. De Silverlight implementatie is een native Silverlight implementatie waarbij we gebruik maken van C++ en COM, het Component Object Model. Dat is ongeveer 15 jaar terug in de tijd, denk je in eerste instantie. Maar de tooling eromheen is wel redelijk sterk. Dus hier staan gewoon in principe wat features van Windows Embedded Compact 7. En ik ga nu meteen beginnen met een demo, want ik kan wel precies vertellen wat voor functies en wat voor features erin zitten. Maar het is veel leuker om het te zien in actie. Dus ik ga van scratch af aan beginnen met gewoon Visual Studio 2008 te starten. Visual Studio 2008 is het huis waarin Windows Embedded Compact 7 een plekje gevonden heeft. Wat je wel moet doen is de tools installeren. Dus je moet Platform Builder voor Windows Embedded CE 7.0 moet je installeren. Dat plugt in, dat integreert naadloos in Visual Studio. En wat we dan kunnen doen, dat is wat je eigenlijk altijd doet met Visual Studio, is een nieuw project maken. Maar voor die tijd, mijn project ga ik op target hardware laten lopen. En het zou zo kunnen zijn, volledigheidshalve wil ik dat laten zien in ieder geval. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik die target hardware, daar zit een board support package bij. En misschien wil ik wel code gaan aanpassen in dat board support package. Microsoft levert standaard een aantal board support packages mee. Maar als ik in die code ga aanpassen, en als ik daar een fout in maak en als ik niet meer weet hoe ik terug moet, of als ik een andere keer een andere aanpassing zou moeten maken, dan ben ik bijna verplicht om de tools opnieuw te installeren. Dus dat zou niet handig zijn. Wat dan wel handig is, dat is dat je een mogelijkheid hebt om een board support package te klonen. En wat dat betekent, klonen is een letterlijke kopie maken. Dus in eerste instantie, als je denkt, en dat geldt voor alle componenten van Windows CE in principe, heel veel van die componenten bevatten source code, die kun je aanpassen. Maar doe dat nou nooit rechtstreeks op het spul wat geïnstalleerd is, maar maak een kloon daarvan. En wat ik kan doen is een source board support package kiezen. Nou, een van die board support packages hierin is een virtueel PC board support package. En dat ga ik maar eens doen. Nou, Maartens BSP. Description. Dit is Maartens BSP. Platform directory. Maartens BSP. Vendor. Maarten. Het is heel makkelijk. Hè? Windows CE is echt. Alleen dit versienummer, dat is vrij kritisch. Daar moet een 1, een punt en een. Nou, er moet een nummer met een decimale punt in staan. Nu zeg ik clone. En een Visual Studio zou Visual Studio niet zijn als ze zegt van ja, dat is gelukt. Goed gedaan, Maarten. Dat had er eigenlijk nog wel bij kunnen staan, maar vooruit. Deze keer niet. En wat ik nu kan doen, dat is wat je typisch doet met Visual Studio. Ik kan een nieuw project maken. Van tevoren overigens moet ik wel zeggen, zou wel handig geweest zijn om te bepalen wat voor functionaliteit ik in mijn besturingssysteem wil hebben. Nou, dat denkwerk laat ik graag aan jullie over, dus ik ga OS Design 2 maken. Je ziet, ik heb vanochtend geoefend, want vanochtend stond daar OS Design 1. En Visual Studio geeft zinvolle namen, tel ook gewoon netjes op, dus je weet ook precies wat voor functionaliteit hierin komt te zitten. Dus ik vind een goed plan, Ik zeg oké. En dit OS-design wordt opgeslagen in een folder WinCE 700. Daarin staat alle informatie rond Windows CE. Alle functionaliteit staat in die folder. De Windows CE root folder. Ik klik op oké. En wat we dan krijgen is een tovenaar. Want Microsoft denkt van als we nou ontwikkelaars helpen met wizards, dan maken ze minder fouten, worden ze productiever. En dat is goed voor ons allemaal. Die ontwikkelaars worden enthousiast over onze spullen. Dus ze gaan meer van dat spul verkopen. Visual Studio's. De ontwikkelaar is basistevreden, want die ontwikkelaar levert op tijd. Dus een tovenaar is heel plezierig. Mijn eerste keuze om een Windows CE besturingssysteem voor een target te maken is een belangrijke keuze. Op wat voor hardware ga ik mijn OS aanbieden? Nou, en je ziet, ik heb een BSP gekloond, dus ik ga dat aanbieden op Maarten's BSP. Alle board support packages die geïnstalleerd zijn op mijn ontwikkelmachine, daar kan ik een keuze uit maken. Ik kan ook meerdere kiezen als ik meerdere targets aan zou willen. Klik op next. En nu, en dan wordt het mooi, nu zegt Microsoft van nou, wij hebben voor jou een aantal voorgeïnstalleerde typische OS-designs op maat klaargezet. En ik zou er een kunnen gaan kiezen, een embedded device met Silverlight ondersteuning. Dan zeggen ze van ja, maar hoe groot moet dat zijn? Doe maar klein. Een klein systeem, ik heb een vrij klein schermpje, lage resolutie. Maar ik had hier ook een andere keuze kunnen maken. En al dit soort dingen, dat is een startpunt. Ik kan dit allemaal strakjes aanpassen en componenten toevoegen. Nou, wat wil ik hierin hebben? Ik wil in ieder geval een control panel hebben. Misschien wil ik ook een software input panel hebben. Ik kan strakjes achteraf meerdere componenten gaan toevoegen. En dan vragen ze, wil je meteen dat ik dat OS ga bouwen voor je op het moment dat je nu nog een keer finish klikt, of wil je dat niet? Nou, dat lijkt me een heel slecht idee, dus ik doe gewoon finish. Wat er nu gebeurd is, onder water, is dat er een verzameling componenten voor dat specifieke template wat ik gekozen heb, bij elkaar gegroepeerd is. Dat is opgeslagen in mijn OS Design subfolder. En ik kan nu, met behulp van een catalogus met allerlei componenten daarin, kan ik gaan kiezen voor meer of minder functionaliteit. Ik kan hier ook in gaan zoeken. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van, hey, misschien ga ik iets met netwerking doen. Ik ga eens kijken of er network utilities beschikbaar zijn. En je ziet meteen, ik krijg daar een component. En dat component, als dat nog niet aanwezig is, kan ik door hier te selecteren, kan ik dit component toevoegen. Dat heeft een aantal gevolgen. Wat er gebeurt is dat ik krijg echt code voor dat component mee in mijn besturingssysteem. Maar niet alleen dat, op het moment dat ik dat besturingssysteem een keer gebouwd heb, dan kan ik ook een SDK uitrollen, een software development kit. En daarin staan ook definities van externe functies die bij dat component horen, zodat een softwareontwikkelaar gebruik kan maken van precies die functionaliteit die in mijn besturingssysteem zit. Dus je ziet, het is anders als Windows 7 op een ontwikkelmachine. Ik bepaal zelf wat voor functionaliteit ik ga aanbieden. Nou, ik ben wel blij eigenlijk met de keuze die hier gemaakt is. Maar ik moet nog wel iets extra's doen. Ik moet namelijk voor mijn target, en dat heeft te maken met het specifieke feit dat ik ga deployen op een virtuele PC, onder Maarten's Board Support Package, moet ik even specificeren wat voor versie virtuele PC dat is. En dat is in verband met een keyboard driver. Je ziet hier een radio button staan. Ik moet kiezen of ik een virtueel PC 2007 target ga maken of een virtuele PC Windows 7 target. Ik geef deze selectie. En daarmee ben ik in principe klaar. Wat ik nu ga doen, dat is, ja, in principe kan ik nu mijn project gaan builden. Dus ik kan nu opgeven een build OS Design 2. Nou, laat ik dat maar eens gaan doen. En wat er nu gebeurt, je ziet dat onderin, zie je dat al gebeuren min of meer. Er wordt nu vanuit source code en vanuit een aantal binaries, wordt er een nieuw besturingssysteem voor mij gemaakt. Dit gaat zo'n 10 minuten duren op deze machine. Op een echte machine, op een machine die iets minder goed is uitgerust, kan dat makkelijk een half uur tot een uur duren. Maar in deze machine zou dat in 10 minuten klaar moeten zijn of iets dergelijks. Dat is niet helemaal een eerlijk verhaal. Dit doe je, als je goed van tevoren hebt nagedacht, hoef je dit niet zo heel vaak te doen, deze stappen. gaan een aantal warnings krijgen. We gaan ook niet 10 minuten naar dit scherm zitten kijken. Dat zou wat vervelend worden. Maar wat er gebeurt is inderdaad, er worden allerlei componenten die Microsoft meegeleverd heeft, al dan niet in source code vorm of in binary vorm, worden bij elkaar gevoegd. Al die componenten die bij elkaar gevoegd worden in mijn subdirectory, daarvan wordt uiteindelijk één enkele binary file gemaakt. Die binary file, dat is mijn besturingssysteem en dat kan ik straks deployen naar target hardware. Dus het is een hele stap. Ondanks dat ik code hergebruik van Microsoft, ben ik een besturingssysteem aan het maken. En dat geeft een goed gevoel, joh. Dat is niet te geloven. Dat is echt, als het dadelijk ook gaat boeten natuurlijk, dat is dan wel een vereiste. Dus ik ga nu even verder met mijn verhaal en ondertussen bouwt dat gewoon verder. Want er zijn meer dingen die met een embedded systeem te maken hebben. Kijk, in principe ben ik nu alleen nog maar een besturingssysteem aan het maken. En wat ik al liet zien, je kunt wat functionaliteit toevoegen. Dus ik heb een control panel toegevoegd. Dat maakt onlosmakelijk deel uit van mijn besturingssysteem. Ik heb een SIP, een software input panel toegevoegd. Wat een toetsenbordje is voor een touchscreen als ik touchondersteuning heb. Wat te verwachten is met een Silverlight applicatie. En wat ik straks ook ga doen, dat is een eigen applicatie toevoegen. Dan heb je een keuze, die applicatie die zou ik achteraf kunnen installeren op mijn embedded systeem. Of ik kan die applicatie opnemen als component in mijn besturingssysteem. En dat laatste, dat is op zich wel heel plezierig, want daarmee kun je je systeem echt gesloten houden. Embedded systeem is een gesloten systeem. En het is vaak helemaal niet wenselijk dat je additionele toepassingen daarop installeert. Dat zou alleen de stabiliteit van het systeem maar in gevaar brengen. Dus ik heb straks de mogelijkheid, ook met Visual Studio, om applicaties te maken. Die applicaties onderdeel te laten worden van mijn embedded image. En dat weer opnieuw te deployen naar een target toe. En al die componenten waaruit Windows CE bestaat, dat zijn er, ik weet niet precies hoeveel het er zijn, maar laten we zeggen 300-400 of zo. Ja, ik kan dus een selectie maken wat voor functionaliteit ik in mijn systeem wil hebben. Die selectie, die bepaalt wel mede ook de footprint van mijn toepassing. Die bepaalt ook mede strakjes uiteindelijk de prijs die ik per runtime, per licentie, moet gaan betalen om dit op een embedded systeem werkend te krijgen. Nou weet ik niets van prijzen van runtimes, maar wil je daar toch meer van weten, dan weer is daar de uitnodiging om bij John een kopje koffie te komen drinken. We hebben ook distributeurs in de vorm van Koning en Hartman daar staan, die daar in ieder geval meer over kunnen vertellen. En het hangt van een heleboel complexe factoren af, hoor. Licentieprijzen, dat is voor mij in ieder geval een volkomen ondoorgrondelijk iets. Dus dan moet je echt met experts op dat gebied praten. Maar het is wel zaak, ja, daar ook over na te denken natuurlijk. Dus ik kan mijn besturingssysteem op maat maken. Daarbij moet je dus nadenken dat als je applicaties maakt voor dat besturingssysteem, dat je inderdaad alleen maar functionaliteit gebruikt van het besturingssysteem die wij in het besturingssysteem aanbieden. Dat is maar heel erg belangrijk. En het idee is dus, dat gevoel moet je nu al hebben als je nieuw bent met Windows Embedded, maar het is dus niet zo dat je een DVD krijgt en dat je die DVD ergens in een target systeem moet stoppen en dat dan na verloop van tijd op magische wijze er een besturingssysteem op die target staat. En serieus, ik heb die vraag gekregen regelmatig van mensen. Die zeiden van ja, ik heb hier wel een DVD gekregen, maar mijn target heeft geen DVD-speler. Hoe moet dat dan? En dan is het een hele lange weg om uit te leggen van ja, maar die DVD die bevat ontwikkeltools en die bevat componenten. En je moet zelf dat OS gaan bouwen. Hoezo zelf een OS bouwen? Ik heb toch geld aan Microsoft betaald? Kunnen zij dat dan niet voor mij? Nee, dat kunnen ze niet, want zij weten niet wat voor functionaliteit u in uw systeem hebt. Toen zei ik nog u, maar tegenwoordig al lang niet meer. Dus dat zijn wel dingen de mindset van iemand die niet gewend is in deze terminologie, dan kan je toch wel tot verrassingen komen. Dus wij bouwen dat besturingssysteem. We gaan het echt maken. Wij bepalen de functionaliteit. En we zorgen ervoor in principe, met zo'n embedded systeem, en zeker als dat een robuust systeem moet zijn, dat je dat zoveel mogelijk dicht timmert. Dan zou je kunnen vragen, Maarten, zijn er dan ook überhaupt bedrijven, zijn er devices die gebruik maken van dat Windows Embedded Compact waar jij het over hebt in versie 7. Dan zeg ik, ja, die zijn er. Want John heeft een voorbeeld van een koffiezetapparaat. En ik heb die koffie vandaag een paar keer mogen proberen. En het is echt heel erg lekker. Er is alleen één probleem bij. Ik ben volkomen blauw uitgeslagen. Dat zal wel een Windows koffiezetapparaat geweest zijn. Maar het was wel heel lekker, hoor. Dat dan weer wel. Een ander klant van Microsoft op dit gebied. En ik weet niet of dat de grootste klant is. Het is misschien ook een minder embedded traditioneel systeem. Maar Windows Phone in de huidige versie maakt ook gebruik van Windows Embedded Compact als besturingssysteem. Het grappige daarvan is dat, en dan zie je dus ook hoe je dat kunt uitbouwen en eigen functionaliteit kunt toevoegen. Want wat ik ook al zei, we hebben een Silverlight implementatie, dat is een native Silverlight implementatie, geschreven in C en C++, ga ik straks laten zien. Windows Phone maakt gebruik van dit besturingssysteem, maar hebben een managed Silverlight implementatie daarbovenop gelegd. Dus die vrijheid heb je natuurlijk wel zelf, als je dat nodig vindt om makkelijk applicaties te kunnen maken. Maar het doel van dat systeem is ook niet zozeer een embedded gesloten systeem, maar is meer een open systeem om apps van derde partijen aan te kunnen bieden. Dus je kunt dingen echt specifiek op maat maken voor dat besturingssysteem. En normaal gesproken, wat wij ook wel willen, is dicht timmeren. Qua UI wil je vaak, wil je misschien helemaal niet dat iets eruit ziet als een Windows besturingssysteem. En misschien wil je ook wel niet dat gebruikers toegang hebben tot het filesysteem of wat dan ook. Misschien wil je dat wel helemaal afschermen en dat je alleen maar via gedefinieerde, gecontroleerde paden ergens bij kan. Een van de grappige dingen die ik wel... Ik heb daar wel foto's van gepubliceerd ook. Je moet dus een geldautomaat proberen, zo'n ABN of weet ik veel wat, ING geldautomaat. Dus, soms zijn die dingen defect. En soms zijn ze zo defect dat je een Windows Screen of Death ziet. Dat is zo mooi om te zien. Dan weet je dus wat voor besturingssysteem er in die geldautomaten zit. En als je dan daar geld uithaalt, sinds ik dat wist, tel ik altijd dat geld na. Dat is echt, voor tevoren deed ik dat nooit. Maar mijn vertrouwen is heel hoog. Hè? Dat horen jullie wel. Dus ja, dat is wel iets wat je... Je ziet vaak helemaal niet dat Windows gebruikt wordt in een toepassing, terwijl het wel zo is. Hè. Dat is eigenlijk de moraal van mijn verhaal. We hebben beneden, het staat niet alleen een koffiezetapparaat, maar er staan een heleboel voorbeelden van devices waarvan je in eerste instantie gewoon het idee niet hebt dat daar Windows in draait, terwijl het wel is. Misschien een bijzondere vorm van Windows, maar toch. En ik vind dat zelf heel leuk in ieder geval. Stappen om tot een oplossing te komen die op target hardware gaan draaien. Dat zijn eigenlijk een aantal discrete stappen. Ik heb sowieso target hardware nodig. Hè. Om uit te testen kan ik gebruik maken van een virtuele PC. Ik kan ook een normale PC als target kiezen. Als je gewoon een oude laptop hebt liggen, dan kan uitstekend in eerste instantie als target voldoen voor wat experimenten. Maar uiteindelijk wil je een embedded board hebben. Uiteindelijk wil je een board hebben waarvan je ook zeker weet dat de komende 15 jaar geleverd wordt. Dan praat je al vaak over hele andere prijskategorieën als dat je een willekeurig PC-architectuur kaartje koopt. Embedded systemen zijn vaak duur, hè, de hardware, vanwege het feit dat er heel lang support op geleverd wordt. Over dat support gesproken, dat is bij Microsoft dus ook zo voor de embedded besturingssystemen. Alle varianten daarvan heb je gewoon minstens 15 jaar lang heb je support op het besturingssysteem. Dat is veel langer als voor desktop besturingssystemen. Dat is ook heel belangrijk, want de embedded wereld is een behoudende wereld in principe. Het is een traditionele wereld. Allerlei wijzigingen die worden wel doorgevoerd, maar worden vaak minder snel doorgevoerd. En systemen hebben vaak best een hele lange levensduur. Op het moment dat je een hardware selectie gemaakt hebt, dan is het belangrijk te kijken of daar een board support package voor die hardware beschikbaar is. Als dat zo is, dan is het ook belangrijk om na te gaan of je van de leverancier source code kunt krijgen voor dat board support package. Als dat niet zo is, is dat niet rampzalig, maar het is makkelijk als je wel source code krijgt. Loop je ergens tegenaan, loop je tegen een issue aan of wil je misschien wat functionaliteit toevoegen? Als je source code hebt, dan is dat makkelijk. Als je geen source code hebt en daar achteraf om moet vragen, dan is dat een vervelende weg. En dat heb ik ook bij klanten gezien, dat er source code beloofd was, maar dat stond dan weer nergens zwart op wit. En dat kwam maar nooit voor een board support package. Het zijn dingen waar je van tevoren, als je gaat plannen voor je systeem, over moet nadenken. Wat voor hardware? Wat is de kwaliteit van een board support package? Krijg ik source code? Ga ik zelf een board support package schrijven en onderhouden? Dat kan ook. Je kunt het van scratch af aan zelf maken. Het staat redelijk gedocumenteerd, alle stappen die je daarvoor moet doorlopen. Maar dat is wel een additionele inspanning. En het is niet een triviale inspanning. Dus daar moet je over nadenken. Eigenlijk vanaf het derde balkje daar begint het dagelijkse werk misschien van mensen zoals ik. Je maakt een OS-design. Ik ga uit van standaard hardware. Waarbij we best wel wat aanpassingen bijvoorbeeld door device drivers toe te voegen kunnen maken. Nou, dat OS-design, daar bepaal je wat voor componenten ik in mijn besturingssysteem wil hebben. Omdat de klant daarom vraagt, omdat ik bepaalde functionaliteit gerealiseerd wil hebben. Dan ga ik dat OS-design maken en op de achtergrond zijn we daar nu dus mee bezig. En op een gegeven moment is dat OS-design, dat is zonder fouten, is dat gebouwd. En dan ga ik dat in ieder geval naar een target toe halen om uit te testen. Blijkt dan dat ik nog componenten mist of blijkt dat die target niet geboot wordt, ja, dan heb ik een paar problemen daarin. Dan zal ik terug moeten, dan zal ik opnieuw naar dat OS-design moeten kijken. Ik zal moeten kijken of ik de juiste device drivers wel heb toegevoegd. Ik zal moeten kijken of het board support package wel matcht met mijn target hardware. Ik zal ook moeten kijken naar de memory map in het systeem. Klopt de door mij gespecificeerde hoeveelheid geheugen wel met wat er fysiek op het board zit? Dus de eerste stappen, die kunnen best lastig zijn. In ieder geval een uitdaging. Vervolgens en of parallel daaraan kun je ook applicaties ontwikkelen, zolang je één keer een OS-design gebouwd hebt. Want dan kan ik een SDK, een Software Development Kit, maken, waarin header-files zitten, lib-files, waarmee andere ontwikkelaars, zonder dat ze platform builder hebben, toch applicaties van mijn device kunnen maken. Ja, en dan ergens zul je ook misschien, ik weet niet precies, maar sommige mensen zeggen dat het dan ook handig is om af en toe te testen. Ik weet niet, als het toch compileert met een aantal warnings, dan ben je op een goede weg. Maar oké, er zijn mensen die vinden dat testen belangrijk is. Dus ik zal ze geen ongelijk geven. Maar we gaan nu wel verder kijken naar de voortgang van ons OS. Ik hoop dat het een beetje doorgebeeld heeft. Nou, dat is wel gelukt. Hij zegt hier, dat ziet er goed uit. Ik weet niet of jullie dat zien, maar dit is voor een Windows CE 7 ontwikkelaar is dit uitstekend nieuws. Als je een Silverlight toepassing maakt die een virtuele PC als target heeft. Want ik heb namelijk 0 errors, maar net zo belangrijk 621 warnings. Zit er goed, we zijn op een goede weg. Dus wat ik nu kan doen is dit besturingssysteem deployen naar mijn hardware, naar mijn target. Die 621 warnings overigens, dat zijn een aantal dingen die inderdaad geen kwaad kunnen als je de hele logfile gaat bekijken. Daar staat bijvoorbeeld in dat sommige componenten niet, en dan praat je met name over DLL's, dat die niet early kunnen binden, maar late moeten binden. Wat betekent dat pas op het moment dat een applicatie gebruikt maakt van zo'n DLL, wordt er een fix-up gedaan van adressen om naar de juiste functie of de juiste method toe te springen. Dat zijn op zich helemaal dingen die kunnen helemaal geen kwaad. Maar ja, je wilt altijd zo graag dat je nul warning zou hebben. Dus dit geeft niet aan dat Windows CE niet stabiel zou zijn of wat dan ook. Wat ik nu ga doen is naar een target toe. En ik ga eens kijken wat ik aan targets zoal heb. Nou, ik heb één target device van tevoren aangemaakt. En dat is een virtuele CE-PC. Wat dat betekent is een virtuele PC. Nou, ze maakt gebruik van VPC. CE-PC is een standaard platform wat gebruik maakt van PC-architectuur, maar waar je Windows CE op kunt draaien. Ik heb een verbinding met Ethernet die ik ga aanleggen. Ik ga gebruik maken van een debugger, zodat we ook door code heen kunnen stappen in het besturingssysteem. Dus dit ziet er allemaal op zich wel goed uit. Nou, wat ik nu ga doen, dat is ik ga proberen te deployen naar mijn target. Dus ik ga nu mijn besturingssysteem, wat ik zojuist aangemaakt heb, ga ik naar de target toe halen. Maar dat kan ik gewoon doen door hier te zeggen attach target. Or attach device. Maar dan moet ik wel een target hebben. Dus ik sta nu hier te wachten totdat ik een target vind. Nou zei ik dat ik een virtuele PC gebruik, dat ding VCEPC heet. Dus die moet ik even starten. En wat je nu ziet, dat is dat er een virtuele machine gestart wordt. En die virtuele machine, die gaat strakjes gaat die een bootloader starten. En hij gaat nu zeggen, ik ben een CE-device, wil jij naar mij een besturingssysteem toesturen? Ik zie dat hier, ik zeg van nou, dat lijkt me een goed plan. Maar wat je nu gaat zien, dat is dat ik nu die target aan het downloaden ben, of naar de target aan het downloaden ben. Dus ik ben nu een Windows CE-besturingssysteem naar de target aan het downloaden. Dat is inmiddels gebeurd. Nu wordt dat geboot. En als ik dan heel veel geluk heb, dan heb ik hier een Windows CE-oplossing. Ik had voor een Silverlight oplossing gekozen waarin ik iets van een control panel heb. Nou, als je hier kijkt, dit lijkt op een control panel. Wat je ook ziet is inderdaad, je moet even dat host window moet je wegdenken. Dus als we alleen maar in dit stuk hier denken, dan zie je eigenlijk dat dit er niet echt uitziet als een Windows-machine. Deze user interface die is fris, die is modern, wordt gebruik gemaakt van grotere symbolen. Het idee hier achter deze voorbeeldimplementatie is dat dit met touch bediend gaat worden. De filosofie van Microsoft, intelligente systemen waar John het over had, alles aan elkaar verbonden, datavergaarders en dataconsumenten die daar intelligente dingen mee gaan doen. Maar een tweede ding wat Microsoft meer en meer aan het beweren is, de hele wereld gaat naar touch toe. Dat zul je straks met Windows 8, ik weet niet of jullie Windows 8 presentaties hebben bijgewoond vandaag, maar je ziet dat heel belangrijk daarin metro-style applicaties gaan worden. Allemaal op touchscreen gebaseerde UI's. En ze beweren zelfs dat ook voor ontwikkelmachines en voor machines waar mensen bijvoorbeeld met Excel aan het werk zijn, dat ook die machines meer en meer touch zullen krijgen. Binnen nu en een aantal jaar. Persoonlijk heb ik daar wel een mening over dat dat waarschijnlijk wel mee zal vallen. Maar vaak hebben ze het toch best wel bij het rechte eind daar. De populariteit van een tablet-PC is niet het enige. Ik bedoel, als je gewend bent om touch te gebruiken op een tablet, dan is het misschien inderdaad wel een hele logische stap, ook naar andere devices. En dat zie je dus ook in dit soort embedded devices, zie je dat al naar voren komen. Dus dit is een touch-enabled device. Nou, ik kan daar weer terug. En het idee is dat deze user interface in ieder geval intuïtief werkt. Natuurlijk is het volledig verder te customizen. Die achtergrond die ik hier laat zien, dat had ook een wat mooiere achtergrond kunnen zijn. Een wat fijnere kleur of wat dan ook. Maar dat is een kwestie van smaak. Dat zou misschien moet een gebruiker dat wel instellen. Dus even kijken waar we zitten. Ja, zeker. Typisch. Het is een algemene vraag die wel heel erg afhangt van de functionaliteit die je gebruikt. Windows CE loopt in een release versie met, zonder Internet Explorer, met native Silverlight aan boord, moet je denken aan ergens 20, 25 MB of wat dan ook. Aan RAM, kernel zelf, nou dat zou zelfs iets minder kunnen zijn. De kernel zelf zal iets rond de 12 tot 16 MB zijn. Dus dat zou je, ja, misschien heb je dat in flash geplaatst of wat dan ook. Er is die orde van grootte. Maximaal adresseerbaar. Je hebt een virtuele geheugenruimte die natuurlijk 4 gigabyte groot is. Je kunt 512 MB maximaal kwijt in een Windows CE-systeem. Maar dat is voor een heleboel embedded systemen is dat gewoon veel te veel. Dus die 10 tot 16, als ik die marge afhankelijk van functionaliteit mag hanteren voor het image. En dan qua werkgeheugen, qua RAM wat je nodig hebt. Dat ligt, voor een deel ligt dat ook weer aan het feit hoe dat image gebouwd is. Je kunt namelijk code vanuit flash draaien. Je kunt ook die code gecomprimeerd opslaan. Ja, dan moet het uitgepakt worden en dan moet het vanuit RAM draaien. Dan heb je wat meer RAM nodig, maar zul je wat sneller draaien ook. Dus dat hangt daar heel erg vanaf. Maar dubbel die hoeveelheid, dus een 32 tot 64 MB systeem, dan heb je ruim voldoende voor Windows CE. Goed. Nou, we hebben gedeployed naar de target. En wat ik nu ga doen, dat is een stap verder. We gaan nu kijken naar applicatieontwikkeling. En daar heb ik vanwege de beperkte tijd, en ik wilde gewoon iets laten zien, een moderne ontwikkeling in Windows CE, heb ik gekozen voor iets waar de hele wereld vanaf nu meer en meer over gaat praten. Dat is niet over Silverlight, maar dat is wel over XAML. Je zult zien dat XAML dat iets is wat heel erg belangrijk gaat worden. En dat begon eigenlijk al zo'n beetje met het einde van Windows XP. Microsoft kwam uit met het .NET framework, welke was dat, 3.5 of 4 of zoiets dergelijks, waarin ze functionaliteit aanboden in de vorm van de Windows Presentation Foundation. En waarbij het verhaal was, en dat verhaal is een mooi verhaal, die Windows Presentation Foundation, wat we daar proberen te realiseren, is een volkomen loskoppeling van functionaliteit en design van een user interface. Als je kijkt naar grafische designs, dan blijkt, en dat blijkt ook vanuit de webwereld, dat een markup taal daar best wel goed geschikt voor is. Het is heel goed te toolen, dus je kunt hele mooie tools maken die een markup taal uitspugen. En waarin je grafisch je UI kunt designen. Aan de andere kant kun je daar niet zoveel mee met wat betreft functionaliteit toevoegen. Dan heb je niks aan zo'n markup taal. Dus die is heel goed voor renderingdoeleinden. En wat je daarmee bereikt in het ideaalbeeld van Microsoft is nog een tweede ding. En dat tweede ding, die tweede stap, dat is je kunt door op die manier te werken, kun je een loskoppeling maken tussen softwareontwikkelaars en grafische designers die verantwoordelijk zijn voor een UI. Want ik weet niet of jullie dat, maar dat gaan jullie zo meteen wel zien waarschijnlijk. Een gemiddelde softwareontwikkelaar die is niet al te best in het maken van een user interface. Zometeen in mijn demo zul je zien wat ik daarmee bedoel. Daar ben ik van overtuigd. Wij zijn daar niet goed in. We vinden het wel leuk vaak. We denken ook dat we het kunnen, maar dat is helemaal niet zo. En het idee was van nou, als je nou toch al een aparte taal en een aparte tooling hebt, dan zou het misschien wel eens zo kunnen zijn dat specialisten de UI gaan maken en dat andere specialisten de functionaliteit daarachter gaan maken. Daarvoor hadden ze met WPF en met Silverlight, wat een soort kleuter Windows Presentation Foundation is, hadden ze bedacht dat je dan XAML gebruikt als markup language om de UI te beschrijven. En dan heb je iets wat code behind heet en daarin kun je functionaliteit stoppen. Dat schrijf je dan in C# of in VB.net of in Managed C++. En wij gaan diezelfde weg gaan we bewandelen in Windows CE. Maar wat we gaan doen, dat is in XAML een user interface maken. Een op Silverlight gebaseerde user interface. Bewust Silverlight, omdat Silverlight, ja, die functionaliteit bieden we aan. Silverlight 3, om precies te zijn, in C7. En de code die uitgevoerd moet worden als bijvoorbeeld een gebruiker op een knop klikt, die schrijven we in C++. En dat doen we op een bijzondere manier, omdat Microsoft ons een heel framework met functionaliteit aanbiedt om vanuit het niets tot een event te komen wat afgevuurd wordt op het moment dat die knop geklikt wordt. En dat is dan leuk, want dat is dan, kijk, op een gegeven moment .NET kwam in 2000. En zei Microsoft van ja, dat .NET dat is zo mooi en C# is zo makkelijk, dat na verloop van tijd wil niemand meer met C++ te maken hebben. We gaan allemaal C# doen. En C# dat wordt zo snel, want we gebruiken een JIT compiler, just-in-time compiler. En die compiler heeft weet van de processor waarop die draait. Dus in het ultieme theoretische geval is managed code sneller dan native code. Want native code compileren we altijd voor x86. Maak je nooit gebruik van optimalisatie voor moderne processoren. Dat is een mooi verhaal, dat is een mooi marketingverhaal. En ik geloofde dat ook. Dus ik heb ook in mijn bedrijf altijd geroepen van jongens, dat C++, wat zijn jullie losers? Dat kan niet waar zijn, hè? Je moet gewoon C#. Desnoods VB.net als je .com's niet leuk vindt. Maar ik bedoel, dat zijn je keuzes. Hè? Nu... marketing, hè? Zo'n mooi vak marketing. Nu zeggen we, ja, dat C#, Windows 8 zeggen ze hetzelfde, hè? Dat C#, dat is voor losers. Dat is voor mensen die niet kunnen nadenken, want die moeten namelijk gebruik maken van Visual Studio en IntelliSense, die moeten de punt indrukken. En dan zien ze een lijstje van methods die ze kunnen kiezen. Dat is zo 2000 en niet 2010, wat wij denken na. Wij weten wat we doen, wij zijn in controle. Dus wij maken gebruik van C++. Echte mannen programmeren in C++. Hè, toch? En het mooie is, nou ja, eigenlijk, ja, dat zijn wel hele echte, hè, COBOL. Maar C++ toch ook wel, hè? En het leuke daarvan is, dan zeggen ze van ja, het voordeel daarvan is dat je direct toegang hebt tot de Win32 API. I mean, wat voor marketingkreten zijn dat? Dus met native code ben je heel snel, je hoeft geen garbage collectie te doen, je wordt nooit geïnterrumpeerd. Allerlei voordelen waarvan ze zeiden dat het vroeger nadelen waren. Dus dat draait gewoon om, hè? Want vroeger zeiden ja, C++, dat is waardeloos, want je moet zelf namelijk je garbage collectie doen. Nou, daar zijn we heel slecht in. Als ik een new doe, dan vergeet ik te deleten. Zeker in een exceptionele situatie. Laat dat een garbage collector doen. Nu zeggen we, nee, moet je niet doen. En Windows 8 zegt dat ook. Windows 8 zegt nu ook van, ja, we doen wel C#, we bieden het wel aan, maar C++ wordt heel belangrijk. En HTML5 wordt heel belangrijk. Nooit begrepen, maar dat is wel zo. Dus we keren weer terug een beetje. Qua UI's keren we ook terug, want wat je al zag, hè, sommige mensen, ik merkte dat al, hè, ik zeg dan een Windows interface, dat is niet meer van deze tijd, en Silverlight, dat is het gewoon. En dan zie je grote, grijze, saaie vlakken. Dan denk je, is dit het nou? Is dit nou modern? Ja, dat is modern, dat hoort zo. Dat is, maar dat komt allemaal door touch. Touch is belangrijk. Dus gaan we een applicatie maken voor dat device. Ik ga weer eens kijken of ik naar mijn ontwikkelomgeving kan. En die target, dat moet ik wel even erbij zeggen, even een staaltje stabiliteit. Hè? Ik heb er gewoon een hele tijd niet aan gezeten. En het werkt gewoon, hè. Dus een gemiddelde ontwikkelmachine, daar vind je dit niet, hè. Dus dit werkt gewoon nog. Mijn batterij is wel bijna leeg, zie ik. Ik weet niet precies waarom die batterij... Nou, oké. Okay. Gaat nog lukken. Ik hou jullie hier niet zo lang meer, hoor, dat beloof ik. Wat ik nu ga doen, is een andere tool starten. Ik word nu... dit is mooi. Ik word nu designer. Nu ga je precies snappen waarom softwareontwikkelaars dat niet moeten doen. Dit tool is Expression Blend. En dit is een tool waarmee je UI's kunt maken. Dat is een echte probeerversie. Ik ga er gewoon mee verder. Laat ik dat maar snel sluiten. En je ziet al, dit tool ziet er anders uit dan wat wij gewend zijn. Een softwareontwikkelaar, dat is iemand die heeft levensvreugde, die houdt van het leven. Die heeft witte windows, dat zijn fijne mensen. Een UI-designer, dat is een somber, treurig iemand die houdt van zwarte schermen. Er zit wel een optie in waarin je dit licht kunt maken, speciaal voor ontwikkelaars. Maar ik laat hem zo staan, ik ben nu echt een designer. Nou, wat doet een designer typisch? Doet eigenlijk hetzelfde wat wij doen, die gaat een nieuw project maken. Dat is die wereld, die zit heel dicht bij elkaar. En ik ga een Silverlight voor Windows Embedded applicatie maken. En ook Expression Blend doet mij wat voorstellen. Zeg van, ja, waar wil je dit gestopt hebben? Nou, ik weet niet of ik dat daar wil hebben. Want ik had een OS Design 2 gemaakt. Dus daar ga ik naartoe. Zo. En hier... Nou, misschien wil ik gewoon deze folder selecteren. OS Design 2. Hop. En hier wil ik een Silverlight applicatie maken. En hoe gaan we die noemen? Iets zinvols, iets leuks. Maarten Zemmel. Ik zet er even Zemmel achter om aan te geven dat ik hier alleen maar geïnteresseerd ben in markup taal. En ik geef een oké. Het feit dat hij zegt dat we C-sharp code genereren is op zich niet zo spannend. Nou, dit herken ik, dit is een window, dat is wit. Vertrouwd. Maar ik ben designer. Dus wat ik nu ga doen, ik ga dit meteen kleiner maken. Ik wil dat dit een beetje past. En omdat ik designer ben, ga ik nu meteen kijken of ik hier wat aan kan doen. Nou, dat kan ik wel. Ik ga de background van mijn UI ga ik meteen aanpassen. Net de gradient erin. Dus dit wordt mijn achtergrond. En dit ding, deze layout route, dat is een grid control. En in een grid control heb je rijen en kolommen. Ik ga een paar rijen en kolommen definiëren nu. En als designer kan ik niet al te veel moeilijke dingen, dus, maar ik kan wel met mijn muis omgaan. Ik heb hier een paar kolommen. Zie je wat? Laat ik eens gek doen. Ik doe ook een paar rijen erbij. Dus dit is hierin moet het gebeuren. Dat weet ik al. Het is allemaal lekker groot, hou ik van. Het eerste wat ik ga doen is een knop toevoegen. Nou, hoe zou je dat doen? Dubbelklikken, altijd goed. En dan zie je hier zo'n heel klein, miserig, pieterpeuterig knopje. Dat is zo niet van deze tijd meer. Oh ja, wat nu heel vervelend is in dit tool, niet automatisch krijg ik die selectie weer terug. Dus als ik nu hier weer zou klikken, krijg ik nog een knop en nog een knop. Ik snap niet wat design is precies. Dus nu moet ik eerst hier klikken. Heel goed voor mijn RSI. En nu kan ik deze knop, die kan ik bijvoorbeeld hier naar deze kolom gaan halen. En naar die rij. En dan kan ik zeggen, ja, maak hem maar zo groot mogelijk. En nu vult hij netjes die ruimte daar. Dat is een typische touch dinges. En dan moet er ook nog iets mee gebeuren. Dus ik ga het font misschien wat groter maken. Dit is mijn knop, hoop ik. Moet even selecteren. Oké. Okay. Type button, dan ga ik hem een naam geven. My button. Goede naam is echt zo belangrijk. En dan gaan we dat font een klein beetje oppompen. Zo, iets naar. Nou, dat is wel erg groot. Maar wie weet gaat dat lukken. En dan ga ik als content zeggen. Click me. Misschien moet dat font iets kleiner. Je ziet, zo'n designer werkt gewoon heel erg fijn, interactief. Misschien nog net iets kleiner. Zoiets. Click me. Nou, daar staat het zo ongeveer. En als het idee is, als hier geklikt wordt, dan moet er iets bijzonders gaan gebeuren. Namelijk, dan moet er een tekstje zichtbaar worden. Nou, om een tekstje zichtbaar te maken, maak ik gebruik van een Pieter Peuterig tekstblokje. Dus dat gaan we hier naartoe halen. Ga ik uitvergroten. Ziet zo'n designer, die heeft daar toch best wel, dat is best wel lastig. Hè? Ik ga daar een marge aan geven. Ik wil dat niet helemaal tegen die button aan hebben. Zo'n beetje. Ik wil mijn tekstblokje, daar ga ik een naam geven. My text. Ziet, het is echt een designer. Hij heeft geen idee van zinvolle namen. Gewoon echt my dit, my dat. Hè? Nou ja, maakt niet uit. En, ik ga nu helemaal los. Hè? Ik heb er nu zin in. We gaan de tekst rood maken. En die tekst die wil ik natuurlijk een beetje netjes uitgelijnd hebben. Zo. Die mag wat groter worden. Zoiets. En initieel wil ik daar eigenlijk niets in hebben. Dus ik ga daar niets in zetten. En misschien nog net iets groter. Gewoon een echte fijne tekst. Dat je zegt dadelijk van nou, dat is een tekst. Dat idee. En wat ik nu ga doen, dat is op die knop. Daar ga ik een event aan toevoegen. En dat kan ik doen door hier op deze event dinges te klikken. En hier een klik event handler. En nu krijg ik C-sharp code. Daar hoef je helemaal niet van te schrikken. Ik weet niet, jullie zullen daar misschien... Ja, vroeger werd dat gebruikt, in 2000. Toen was dit namelijk heel modern, omdat je met een punt en met IntelliSense allerlei code kon doen. Tegenwoordig gebruiken wij C++, maar ik beheer C-sharp nog. Dus laat ik eens... En wat ik nu kan doen, dat is my text. Dot, kijk, daar, die punt, die bedoelde ik. Die is zo fijn. Nu kan ik hier doorheen kijken van, heb ik een geschikte property? Misschien de text property. Is I am clicked. Nou ja, als ik had kunnen typen, dan hadden we een heel eind gekomen. En dan, omdat het C-sharp is, zet ik hier fijn een punt komma achter. En nu ga ik dit uittesten. Dus ik ben nog steeds designer en ik ga dit uittesten. Als designer heb ik aan een softwareontwikkelaar gevraagd om die regel even in te tikken, want daar haak ik af, dat is lastiger. Dus nu was ik heel even ontwikkelaar. Nou, dit uittesten, dat gaat heel makkelijk. Ik kan namelijk gewoon dit project runnen. Wat er dan gebeurt, dat is iets onverwachts. Je ziet nu een browser gestart worden. En daar zie ik wel een knop. Dit lijkt wel op iets wat ik gemaakt heb. Nou, er staat ook een klik niet in. Nou, klik, dan zegt mijn UI, I am clicked. Ik heb ook het gevoel van, nou, dit is een embedded systeem, intelligent systeem. Hè? Het systeem ziet dat er geklikt is. Intelligent, goed. Dus verschepen maar, alleen dat moet nog wel op die target. Dus dat is de volgende stap die we gaan maken. Dus ik heb nu mijn UI uitgetest. Laatste stap, we hebben nog 12 minuten. Nou, 10 minuten vooruit, dat zou net moeten kunnen. En wat ik nu ga doen, dat is... Nou, dat gaat bijna zwarte magie lijken. Ik ga nu terug naar Visual Studio. Even dit window afsluiten. Ik ga ook even een Explorer window openen. Want ik ga eerst met de hand een folder aanmaken. Onder OS Designs. Daar staat mijn OS Design 2. En hier ga ik een nieuwe folder aanmaken. En die ga ik noemen. Maarten Silverlight. En nu gaat de magie beginnen. Nu ga ik de tool Platform Builder opdracht geven om code voor mij te genereren. En die code die wordt gegenereerd aan de hand van die XAML code die ik zojuist gecreëerd heb. Want dat, misschien moet ik dat nog laten zien. Dat is wel verstandig. Als je kijkt naar dit designer tool en naar dit XAML window. Kijk, nu zie je alleen maar een grafische afbeelding hier. Ik kan hier ook voor kiezen om de markup language die gemaakt wordt, om die zichtbaar te maken. Een platform builder voor Windows E7 bevat een tool die deze code kan lezen, interpreteren. Ziet ook bijvoorbeeld voor een button die ik gemaakt heb, dat daar een event handler gedefinieerd zit. Dus deze button met click me daarin, daar zie je dat hier, dit is een event handler. En alle code die Visual Studio gaat genereren voor mij in Platform Builder, is code voor UI controls die ik een naam gegeven heb. My button, my text. En alles waar een event handler voor gedefinieerd is, wordt ook een entry point voor dat event handler gemaakt. Dat is het proces wat we nu gaan doen. Nou, daarvoor ga ik naar mijn tools toe. En ga ik naar mijn Windows Embedded Silverlight tools. En wat ik ga doen is een Platform Builder subproject creëren. En dat project, dat wordt strakjes onderdeel van mijn besturingssysteem. En daarin komt deze functionaliteit te zitten. Nou, wat moet ik daarvoor selecteren? In ieder geval dat ik een Silverlight voor Windows Embedded applicatie ga maken. Dan ga ik even kijken waar mijn applicatie terecht moet gaan komen. Nou, dat is wel een goed idee om onder OS Design 2 mijn destination Maarten Silverlight te kiezen. En de naam van die applicatie, nou, laat ik die hetzelfde maken, Maarten Silverlight. Dan klik ik op Next. En nu wordt gevraagd naar een locatie van zo'n Silverlight project. Nou, dan ga ik weer browsen. Ik ga een stukje terug hier. Ik ga naar OS Design, naar WinCE, OS Designs, naar OS Design 2. En hier hebben we Maarten Zemmel. En dit is een Silverlight project met een projectfile. Die ga ik nu openen. En nu klik ik nogmaals op Next. En nu zie je dat het systeem voor mij kennelijk iets heeft gegenereerd waar geen fouten bij zijn opgetreden. Nou, daar ben ik altijd blij om. Geen fouten is heel goed. En nu krijg ik ook een verslag wat er gebeurd is onder water. En wat er gebeurd is, dat is dat al deze files, een app.cpp, een mainpage.cpp, een aantal resource files, enzovoorts, enzovoorts, zijn voor mij gegenereerd. En wat ik nu nog moet doen, dus er zit nog wel handwerk in, dat is een magische stap misschien. Wat ik nu moet doen, dat is in dit OS-design, moet ik een bestaand subproject gaan toevoegen. En dat subproject is precies dat project wat ik zojuist heb aangemaakt hier. Dus hier staat nu een platform builder project file in XML, PBP XML file in. Als ik die open, dan krijg ik een nieuw project toegevoegd. Hierin vind je die app.cpp en een mainpage.cpp. Dit is de functionaliteit die gegenereerd is vanuit die XAML-code en nu in C++-code. Dus hier kan ik, de koppeling is gemaakt tussen een UI in XAML en functionaliteit daarachter in CPP. Het enige wat niet gebeurd is, dus er is een entry point voor een event handler gemaakt, maar wat nog niet gemaakt is, is de functionaliteit in die event handler. Die moet ik zelf gaan vertalen van die oorspronkelijke C-sharp-code die ik in die browser liet draaien, naar C++-code die dezelfde functionaliteit tot gevolg heeft. Dus dat is de volgende stap die ik moet gaan doen. Om dat te doen, ga ik ook mijn build-instellingen in mijn besturingssysteem wat aanpassen. Omdat ik nog steeds bezig ben met het werken op een OS-design, op een Windows CE besturingssysteem. Wat ik nu ga vertellen, en dat zijn dingen, ik kan hier een week over vertellen als je op cursus komt, maar nu doen we het even heel kort. Ik ga nu vertellen dat mijn Silverlight-applicatie, daarvan wil ik dat die niet in het OS-design voorlopig terechtkomen, dat ik die achteraf apart wil kunnen deployen naar het OS-design. Ik ga ook vertellen dat ik altijd, onafhankelijk van het feit of ik in release mode bezig ben, dat ik altijd een debug build voor deze applicatie wil hebben, omdat die applicatie nog uitgetest wordt. En wat ik nu kan doen, dat is functionaliteit toevoegen. En zo'n Silverlight applicatie, daar mag je niet aan namen tornen. Dit bouwproces is fragiel, dus je moet echt oppassen dat je niet denkt van mainpage, dat vind ik geen fijne naam, ik ga daar Maartenspage van maken. Want dan werkt die codegenerator, die werkt niet goed. Dus mijn opstartscherm staat in iets wat mainpage heet. Dus als ik die nu ga openen, dan zul je hier zien dat ik een aantal events heb. Mijn applicatie is geladen. Op het moment dat mijn applicatie geladen is, wordt er voor mijn button een click event handler toegevoegd. En die click event handler, daar heb ik hier code van. En die code die geeft nu aan een foutmelding, not implemented. Dus hier moet ik een implementatie maken. Dat ga ik straks laten zien. Daar heb ik dan nog net 2 minuten voor, dus ik ga dan geen code meer toevoegen, maar ik ga dat wel laten zien. Want dat is wel belangrijk inderdaad, om dat te weten. Dus we gaan nu even wat code proppen. En wat ik ga doen, dat is in ieder geval ga ik ervoor zorgen dat dit H-result, die moet volgens mij iets van SOK worden of zoiets. Status OK. En dan wil ik, op het moment dat dit allemaal goed gegaan is, wil ik eigenlijk in een member die, denk ik, nou, ik heb geen idee hoe dat ding heet, moet even naar kijken, MyText. Goed zo. In deze MyText daar wil ik een functie aanroepen die setText heet. En wat ik hier wil doen, dat is bijvoorbeeld I am clicked in C++. Ja, toch even wat anders te laten zien om het spannender te maken. Nu kan ik dit subproject gaan beelden. En dan hopen dat het goed gaat. Null succeeded. Dat zul je altijd zien. Wat heb ik fout gedaan? Underscore T. Dat is wel heel erg dom. Nou, dit is altijd, het is ook heel erg eng om hier te staan. Dat zal het wel zijn, denk ik. Gaat het nog een keer bouwen. Je ziet dat bouwen gaat lekker snel nu. En wat ik nu kan doen, dat is met dit ding wat target control heet. Kan ik programma's starten die op mijn ontwikkelmachine staan. En die worden uitgevoerd op de target. En hier staat Maarten's Silverlight inmiddels bij. Ik ga hem runnen. En ik ga naar de target kijken. Ja, hier zie je click me al staan. En als ik daarop klik, I am clicked in CPP. Dus nu heb ik diezelfde Silverlight functionaliteit voor de UI. Maar ik heb mijn eigen functionaliteit, dus de niet-UI functionaliteit, heb ik in C++ geschreven. Ik ga nu heel snel eventjes laten zien wat er gebeurt als ik dit ga aanpassen. Want een van de dingen die hier nog aan ontbreekt, dat is ik kan deze applicatie niet stoppen. Dus wat ik moet doen, dat is om de applicatie te stoppen, ga ik nu kijken op de target. Ik ga even kijken wat voor processen daar draaien. Een van die processen, Maarten SL, die ga ik afsluiten. Kill process P09, hopelijk. Ja, dat is succeeded. Dus nu is die applicatie weg. Nu ga ik terug naar Silverlight. En wat ik nu ga doen, dat is de missende link aanbrengen. Ik ga namelijk een knop toevoegen. Dat is een heel klein knopje. Dat geeft niks. Maar ik zou hem toch wel graag daar naartoe willen halen. Kom maar. Ga maar mee. Zo. Die knop, die ga ik een naam geven. Ik vergeet de naamgeving verder van die knop zelf. Omdat we uit de tijd lopen. Maar ik ga hem wel een event handler geven. Een my quit knop heb ik nu gemaakt. Dus ik heb mijn XAML aangepast. Wat ik nu moet doen is mijn XAML opslaan. Bewaren. Save all. Nu ga ik terug naar mijn tools. Hallo. VS. Even dit afsluiten. Nu ga ik weer hier naar dit tools menu toe. Ik ga nu naar mijn Silverlight for Embedded Tools. Ik ga nu een update doen van mijn Silverlight for Windows Embedded Project. Ik roep dit aan. Er gebeurt niets. Hij zegt van, hey, dat is allemaal wel aardig gelukt. Update is completed. En als ik nu naar mijn mainpage.cpp kijk, dan zie je hier nog steeds I am clicked. Maar je ziet hier nu een my quit click handler toegevoegd. Dus elke keer als ik in XAML dingen aanpas, dan moet ik wel datzelfde project moet ik gebruiken. Maar dan zul je zien dat functionaliteit wordt toegevoegd. Functionaliteit wordt niet weggehaald. Dus had ik die knop weer weggehaald, dan moet ik zelf eventjes dat ding weghalen. Dat is maar goed ook, want anders zou er ook functionaliteit die ik geschreven heb, zou kunnen verdwijnen. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil. Nou, dit is in vogelvlucht wat je kunt met Silverlight for Embedded in combinatie met Windows Embedded. Wat ik ook heb laten zien in ieder geval, of wat ik hoop dat jullie doorhebben, dat is, hey, dit zijn serieuze tools, je kan hier een OS mee maken. Nee, het is een illusie, je kan dat niet in een uur. Wij demonstreren het altijd in een uur. Dit is echt, het is niet het eenvoudigste werk wat er bestaat. Het is serieus ontwikkelwerk, dus dat kost meer tijd. Demo's, die zijn echt uitgekoud om ze precies in een uur te laten passen. Want ik heb nog 1 minuut en 36 minuten seconden over. En dat betekent dat het ook gaat lukken met die summary. Maar normaal duurt dit langer. Denk aan maanden voordat je dit echt goed in de lucht hebt. Maar Windows Embedded Compact 7 is een serieus besturingssysteem. Het heeft een kleine footprint. Het is hard real-time in gedrag. Het heeft ondersteuning van meerdere processoren. En als je al bekend bent met andere versies van Windows CE, is de migratie voor jezelf in ieder geval, is redelijk goed te doen. Er zijn dingen bijgekomen, de tools die zijn volwassener geworden, maar het is niet zo dat je volledig weer opnieuw moet beginnen met nieuwe versies. Belangrijk, embedded besturingssysteem. Wij bepalen de functionaliteit van het besturingssysteem. Belangrijk ook, je krijgt heel lang veel extra ondersteuning van Microsoft. Als je praat over technische ondersteuning, dan zul je, ja, dan zal Microsoft daar wat minder in doen. En zul je inderdaad naar die booth daar moeten komen om te praten met de partners van Microsoft, waarvan wij een van die partners zijn. En John's bedrijf is ook zo'n partner. Wij zijn natuurlijk concurrenten, dus dadelijk gaan we gewoon weer vechten. Maar volledigheidshalve moet ik dat nu maar zeggen, denk ik. Dus daar kun je ook ondersteuning vinden voor het hele traject. En ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om met Windows CE te werken. Ik hoop als jullie dat nog niet gedaan hebben en daar kennis mee gaan maken, dat je dat ook gaat doen. Bij de booth zijn we bereid om verdere vragen te beantwoorden. 6, 5, 4, 3, 2. En dank je wel voor jullie aanwezigheid hier. Nog veel plezier op de rest van TechDays.